Jorge, broeders en zusters. Ik wil vanmorgen graag met jullie gaan naar Lucas hoofdstuk 10. Lucas hoofdstuk 10. De Heer Jezus is op weg om zijn verlossingswerk te gaan volbrengen in Jeruzalem. En onderweg gebeuren er nog wel wat dingen, dat weten wij. En ik wil met jullie, ik denk, een bekend gedeelte gaan lezen, namelijk over de barmhartige Samaritaan. Ja, wie kent die geschiedenis nou niet, hè? Ja. Ik dacht dat ik hem ook kende, maar soms dan blijkt dat je hem nog niet helemaal kent. En misschien is dat vanmorgen hier ook wel bij jullie het geval. Maar ja, we gaan eerst lezen. Lucas 10, daar staat in vers 25, en zie, een wetgeleerde stond op om hem te verzoeken en zei, meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En hij zei tegen hem, wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar? En hij antwoordde en zei, u zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw verstand. En uw naaste als uzelf. Hij zei tegen hem, u hebt juist geantwoord. Doe dat en u zult leven. Maar hij wilde zichzelf rechtvaardigen en zei tegen Jezus, wie is mijn naaste? En Jezus antwoordde en zei, een man ging van Jeruzalem naar Jericho en viel in de handen van rovers, die hem de kleren uittrokken, hem daarbij slagen toedienden en hem bij hun vertrek halfdood lieten liggen. Toevallig kwam er een priester langs, diezelfde weg, en toen hij hem zag, ging hij aan de overkant voorbij. Evenzo ging ook een leviet, toen hij op die plek kwam en hem zag, aan de overkant voorbij. Maar een Samaritaan die op reis was, kwam in zijn buurt. En toen hij hem zag, was hij met innerlijke ontferming bewogen. En hij ging naar hem toe, verbond zijn wonden en goot er olie en wijn op. En hij tilde hem op zijn eigen rijdier, bracht hem naar een herberg en verzorgde hem. En toen hij de volgende dag wegging, haalde hij 2 penningen tevoorschijn. En hij gaf ze aan de waard en zei tegen hem, zorg voor hem en wat u verder aan kosten maakt, zal ik u geven als ik terugkom. Wie van deze 3 denkt u dat de naaste geweest is van hem die in handen van de rovers gevallen was? En hij zei, degene die hem barmhartigheid bewezen heeft. En Jezus zei tegen hem, ga heen en doet u evenzo. Tot zover. Ja, ik zei al, het is een bekende geschiedenis, broeders en zusters. En toch, als je heel eerlijk bent en je leest het verhaal zo uit, vooral in het laatste gedeelte wat je leest, ontstaat er een probleem. Je leest het verhaal en je denkt het allemaal mooi op een rijtje te hebben. Want als ik jullie zou vragen van ja, zeg nou eens in een paar woorden die barmhartige Samaritaan. Die zien, waar gaat dat nou eigenlijk over? Wie is eigenlijk die barmhartige Samaritaan? Dan zeggen jullie allemaal. Dat is Jezus. Ja, doe maar, je krijgt toch geen cijfer. Toch? Of niet? Ja, zover waren jullie ook al en ik ook. En daar blijft het dan over het algemeen ook wel bij. En ik geloof dat ik vanmorgen mag zeggen, dat is toch niet helemaal voldoende. We moeten eigenlijk nog 1 stapje verder gaan. Maar daar kom ik dan zo meteen wel op. Dit noemen ze een cliffhanger. Het uitgangspunt van deze geschiedenis van de barmhartige Samaritaan is een vraag van een wetgeleerde. Een wetgeleerde stond op om hem te verzoeken. Nou ja, nou gebeurde dat wel vaker, die wetgeleerden en die fariseeën, die schriftgeleerden, die Joodse elite in die tijd. Ja, die had dat helemaal niet goed op met Jezus van Nazareth, die rabbi uit Nazareth. Hè. Verschillende keren lees je dat ze hem vragen stellen om hem te verzoeken. Hè. Ze wilden eigenlijk, ergens anders staat dat ook, dat ze hem dingen in de mond wilden leggen eigenlijk waarop ze hem zouden kunnen vangen. Want ze wilden hem eigenlijk overleveren, ze wilden hem uit de weg ruimen, want hij liep hen voor de voeten. Hij trok nogal wat mensen met zijn toespraken en de wonderen en de tekenen die er gebeurden in die tijd. En dat was hen een doorn in het oog. Dus het uitgangspunt van deze wetgeleerde is sowieso al niet goed, maar goed, dat even terzijde. De heer Jezus die gaat er wel serieus op in, dus ja. Daarom is het toch wel de moeite waard om het even te lezen. Meester, wat moet ik doen, is zijn vraag om het eeuwig leven te beërven. Wat moet ik doen om het eeuwig leven te beërven? Stel je voor dat ik nou die vraag aan jullie zou stellen. Of iemand stelt hem aan je. Komt iemand tegen, krijgt het over het geloof, over het leven, over de toekomst. En iemand vraagt je, wat moet ik doen om het eeuwig leven te ontvangen, om het eeuwig leven te beërven. Wat zou je dan zeggen? Voor een jappie, hè? Dan ga je naar de gemeente toe en dan is het 's morgens vroeg en dan moet je al zo nadenken. Ja, jullie durven het weer niet te zeggen, maar als mij dat gevraagd zou worden, dan zou ik zeggen, geloof in de Heer Jezus Christus en je zult behouden worden. Jullie niet dan? En je mag het ook best op zijn grunning zeggen hoor, ik bedoel, dat maakt niet uit. Maar daar komt het dan op neer, of niet? Ja. En daarmee spreken we volledig in overeenstemming met de schrift. Dat is de vraag die hij stelt. En de Heer Jezus die zegt dan, dat is het antwoord, want nu komt het antwoord dat de Heer Jezus gaat geven. En die bestaat eigenlijk uit twee delen. Hij zei tegen hem, wat staat er in de wet geschreven? Hij was immers een wetgeleerde. Wat leest u daar? En hij antwoordde en zei, u zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw verstand en uw naaste als uzelf. Ja, dat is wat de wet zegt. En de Heer zegt dan tegen hem, u hebt juist geantwoord, doe dat en u zult leven. Oei. Doe dat en u zult leven. Nou ja, die wetgeleerde die neemt er geen genoegen mee. En die probeert zichzelf te rechtvaardigen, hè? Zich eigen gelijk te halen, zeg maar. En dan vraagt hij aan de Heer Jezus, wie is mijn naaste? Wie is mijn naaste? En die vraag die wordt dus gesteld ook in verband met die allereerste vraag. Hè? Wat moet ik doen om het eeuwig leven te beërven? Dat is nog steeds het uitgangspunt. Hè? Dat moet je even goed vasthouden. Dat is de vraag. Daar gaat het over. En op die vraag moet een antwoord komen. En daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Want ja, je weet dat het leven hier op aarde, dat wist die wetgeleerde ook wel, natuurlijk beperkt is. Het is maar een tijdelijke aangelegenheid. Je wordt geboren, je groeit op, je wordt volwassen. Langzamerhand word je grijs en oud en versleten. En dan op enig moment, dan staat de dood voor de deur. Hè? En dat kan zomaar gebeuren. Ja. En dan is het over. Dus dat is wel een wezenlijke vraag. Eeuwig leven. Hoe ontvang ik dat? En het antwoord hierop is dus van levensbelang, laten we eerlijk zijn. Het is een wetgeleerde en die vraagt zich dan af, die vraagt aan de Heer Jezus en dan kun je ook zien dat het eigenlijk helemaal heel vals is allemaal. Maar ja goed, nogmaals, laat dat maar even zitten. Want als je een wetgeleerde bent, een geleerde in de wet, hè, en bedoeld wordt natuurlijk de wet van Mozes, dan kun je bijvoorbeeld lezen in Leviticus hoofdstuk 19. Gaan wij ook even doen, gaan we even terug naar de wet, Leviticus 19... En wat wij nu lezen, dat zou die wetgeleerde natuurlijk ook gewoon kunnen lezen. Want, en dat is ook wel weer even interessant om dat te doen, we gaan in eerste plaats ook even een antwoord vinden op de vraag, ja, wie is nou naaste? Hè? Wat verstaat de Bijbel nou onder het begrip naaste? En daar kun je dus vanuit de Bijbel wel wat over zeggen. In Leviticus 19, daar lees ik in vers 17. Nou, laat ik even vers 16 beginnen. Daar staat, u mag onder uw volksgenoten niet met lasterpraat rondgaan. U mag uw naaste niet naar het leven staan. Ik ben de Heere. En dan staat er, u mag in uw hart uw broeder niet haten. U moet uw naaste zeker terechtwijzen, zodat u geen zonde op hem laat. U mag geen wraak nemen of een wrok koesteren tegen uw volksgenoten. Maar u moet uw naaste lief hebben als uzelf. Ik ben de Heere. Nou, ik hoef er niet zo al te veel moeite voor te doen, denk ik, broeders en zusters, om te laten zien dat het begrip naaste, dat hier een paar keer genoemd wordt, betrekking heeft op de volksgenoten van zo'n Israëliet. Hè? Dat blijkt gewoon overduidelijk. En die volksgenoot, die wordt ook broeder genoemd. Hè? En dat gebeurt vaker in de Bijbel, dat Israëlieten elkaar broeders noemen. Als Petrus toespraak houdt op de Pinksterdag, dan spreekt hij de Joodse mensen die daar verenigd waren, bijeen waren, die spreekt hij toe. En dan zegt hij ook, mannen broeders. Vanuit Israël gezien, vanuit de verbondenheid van dat volk gezien, ze zijn allemaal volksgenoten. Dat wil zeggen, maken onderdeel uit van één en hetzelfde volk, het volk van Israël namelijk. En daarover geeft de wet een aantal aanwijzingen, hier onder andere, waaruit duidelijk blijkt dat het begrip naaste dus betrekking heeft op één van je volksgenoten. Die je ook in dat opzicht een broeder zou kunnen noemen. En dat is eigenlijk de Bijbelse betekenis van dat begrip naaste. Ik denk dat het best goed is om dat even te zeggen, omdat wij kennen dat woord natuurlijk vandaag ook wel. En ja, goed, daar wordt het op een bepaalde manier gebruikt, maar dan moet je altijd afvragen van ja, maar hoe gebruikt de Bijbel het nou? Nou horen wij niet bij het volk van Israël, hè? Wij zijn in dat opzicht geen volksgenoten van de Israëlieten. Maar ook in het Nieuwe Testament komt dat een keer aan de orde. En wel in de brief aan de Efeziërs. Ga ik even met jullie naartoe. Efeziërs hoofdstuk 4. En de brief aan Efeze, dat is nou juist een brief die gaat over de gemeente, het lichaam van Christus. Dus dat komt dan heel dichtbij. Dat is in de eerste plaats ook voor ons bedoeld. Niet waar? En in Efeziërs hoofdstuk 4, daar spreekt Paulus over de oude en de nieuwe mens. Hè? Dat we in Christus tot een nieuwe schepping geworden zijn en dat we geacht worden de nieuwe mens aan te doen. Dat wil zeggen dat we gaan wandelen, geloven, wandelen in overeenstemming met onze positie, onze nieuwe positie in Christus als leden van zijn lichaam. Hè, dat was allemaal geweldig geheimenis enzovoort. Nou ja, daar ga ik allemaal niet dieper op in. Maar dat was natuurlijk geweldig. Hè? En nu zijn we één lid van het lichaam van Christus, waarvan hij zelf het hoofd is en zo. Dus onlosmakelijk aan elkaar verbonden eigenlijk. En dan zegt Paulus op een gegeven moment in vers 25 van Efeziërs 4, leg daarom de leugen af en spreek de waarheid ieder tegen zijn naaste. En dan staat erachter, wij zijn immers leden van elkaar. He, dus leg de leugen af, zegt Paulus. En spreek de waarheid ieder tegen zijn naaste. En dat wordt dan verklaard als wij zijn immers leden van elkaar. Dus ook in het Nieuwe Testament, in ieder geval in de tijd waarin wij leven, de gemeente waaraan wij deel hebben, het volk waarvan wij deel uitmaken, dat hemelse volk, De gemeente, het lichaam van Christus. Ook daarvoor geldt dat het begrip naaste betrekking heeft op de leden van hetzelfde lichaam. Dus ik kan met alle recht zeggen dat jullie als leden van het lichaam van Christus, jullie zijn allemaal mijn naaste. En ik ben dat van jullie. Dus hou er even rekening mee, alsjeblieft. Leden van elkaar. We behoren tot hetzelfde volk. Dus de betekenis van het begrip naaste in het Oude Testament met betrekking tot Israël is feitelijk dezelfde als die in het Nieuwe Testament met betrekking tot de gemeente. De naaste is degene die behoort tot hetzelfde volk. Dat is de eerste betekenis van het begrip naaste. Uit die geschiedenis die we gelezen hebben, ik ga even terug naar Lucas hoofdstuk 10, blijkt dat er nog een betekenis aan gekoppeld is. Want dat blijkt wel uit datgene wat we gelezen hebben in Lucas 10. En want de Heere die vraagt op een gegeven moment ook van wie van deze drie dunkt u dat de naaste is van degene die in de handen van de rovers gevallen was. En dan komt er een antwoord. Hij die hem barmhartigheid heeft bewezen. Nou ja, goed, dan zie je dat daar ook nog een overdrachtelijke betekenis is voor het woord naaste. Het gaat dus niet alleen om degene die tot hetzelfde volk behoort, met wie je dus verbonden bent binnen dat volk, maar het gaat ook om degene die jouw barmhartigheid bewijst. Ook dat is... Ze ligt opgesloten in het woord naaste. En wat dat betreft kan je misschien ook wel een beetje begrijpen waarom die wetgeleerde daarop ingaat. Want ik zei al, dat is ontzettend belangrijk in deze geschiedenis. Het uitgangspunt was natuurlijk de vraag, wat moet ik doen om het eeuwig leven te beërven? Dan kun je zo'n wetsartikel natuurlijk citeren, hè. Het is eigenlijk het grote gebod, hè? Van heb de Heere God lief met alles wat in je is en uw naaste, aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten, weet je wel. Dus dat is eigenlijk een samenvatting van alles wat God in de wet heeft neergelegd. Maar goed, ik kan me ook wel voorstellen dat die wetgeleerde, want dat moet toch ook een beetje een intelligente man geweest zijn, zeg maar, die toch wat een en ander wist wel, dat hij gedacht heeft van is dat nou het enige dan? Hè? Krijg ik daardoor dan eeuwig leven? Weet je wel, dat soort gedachten. En daarom gaat de Heer Jezus een antwoord geven op die vraag, wie is mijn naaste? En dan antwoordt hij het volgende. Een man ging van Jeruzalem naar Jericho en viel in de handen van rovers, die hem de kleren uittrokken, hem daarbij slagen toedienden en hem bij hun vertrek halfdood lieten liggen. Gewoon een man, maakt niet uit wie, een man. Ging van Jeruzalem naar Jericho. Ja, eigenlijk zou je kunnen zeggen, hij ging de verkeerde kant op, want Jericho, Jeruzalem is de stad van God en Jericho is de vervloekte stad, weet je nog? Hij ging eigenlijk ook van boven naar beneden, want Jeruzalem ligt hoog en Jericho ligt laag, in richting van het Jordaandal. En deze man die wordt dus onderweg aangevallen door rovers en die wordt toegetakeld enzovoort, zodanig dat hij uiteindelijk halfdood blijft liggen. Dat is ook een beetje een bijzondere uitdrukking eigenlijk, halfdood. Ja, ik heb nog nooit iemand gezien die halfdood is. Zelfs niet voor drie kwart. Ik heb zo het idee van, je bent dood of je bent niet dood, één van tweeën. Dat is net zoals dat je... Er is ook niemand die een beetje zwanger is of zo, weet je wel. Ik ben voor de helft zwanger. Ja. Nou weet je tegenwoordig niet meer wat er wel of niet kan gebeuren, maar goed. Hè? Maar goed, dat is natuurlijk een uitdrukking om te laten zien dat die stakker er wel erg aan toe was. Hè? En dat hij wel hulp nodig had ook. Nou, en dan zegt de Heer Jezus, toevallig kwam er een priester langs diezelfde weg. Ging ook van Jeruzalem naar Jericho. Het kan zijn dat die priester zijn dienst vervuld heeft in de tempel in Jeruzalem. dat zijn dienst erop zat en dat hij nou weer richting huis gaat of zo. Dat zou allemaal kunnen. Staat er niet bij, maar... Maar die kwam daar langs en toen hij hem zag, staat er, ging hij aan de overkant voorbij. Toen hij hem zag. Dus de man die was wel degelijk, werd hij bepaald bij diegene die daar aan de kant van de weg lag. Hij kon zich niet verschuilen achter het idee van, nou ja, ik zag hem niet. Ja, ik keek wel die kant op, maar ik zag hem niet. Nee, toen hij hem zag. Hij zag hem wel degelijk. Alleen hij deed niks. Hij ging voorbij. En dan komt er ook een leviet. En een leviet, ja, dat is natuurlijk het geslacht van Levi, hè, waaruit de priesters afkomstig zijn. En de levieten hielpen ook in de dienst van de tabernakel, later ook van de tempel. Dus beide personen hadden te maken eigenlijk met het werk van de tempel enzovoort. Ze brengen van offeranden en al dat soort dingen meer. Evenzo ging ook een leviet toen hij op die plek kwam en hem zag aan de overkant voorbij. Dus de leviet die zag hem ook. Ik kon ook niet zeggen van ja, ik heb het niet gezien. Hè? Ik heb het niet geweten. Nee, hij zag hem. De priester en de leviet, die deden niets. Misschien moet je ook wel zeggen, die konden eigenlijk ook niks doen. Hè? Als je de priester en de leviet ook ziet als typen, als vertegenwoordigers van de wet, ja, dan kan ik me er wel iets bij voorstellen dat zij aan de andere kant voorbij gingen. Want je kunt wel half dood zijn, maar dan heb je aan de wet verder niks. Terwijl die wet zelf heilig en rechtvaardig en goed is. Daar mankeert niks aan. Maar het is niet voor niks dat Paulus later in de Korinthebrief de wet noemt een bediening des doods. Want wet doet zonde kennen, het loon van de zonde is de dood. Enfin, haal al die verhalen er maar bij. De wet is niet in staat om mensen het eeuwig leven te bezorgen. Want de wet zegt, doe dat en u zult leven. Maar een mens kan dat niet doen. Hij kan niet beantwoorden aan de eisen van de wet. Hij zal altijd op enig punt struikelen. Zoals Jacobus later ook schrijft in zijn brief, als je aan één wetsartikel schuldig gemaakt hebt, heb je de ganse wet overtreden. Ja, zo is dat nou eenmaal. Dat is bij ons ook zo. De wegen- en verkeerswet die bestaat uit allerlei elementen. Eén van de elementen is dat je niet door het rode licht mag rijden. Dat is ook beter voor jezelf om dat niet te doen, maar goed, even los daarvan. En als je dat dus wel doet en je krijgt een bekeuring, ja, dan heb je de wet overtreden. Klaar, punt. En dat zegt Jacobus ook met betrekking tot de wet van God, de wet van Mozes. En wie steekt zijn hand ervoor in het vuur? Dat hij nog nooit gelogen heeft, dat hij nog nooit, weet je wel? Nee, dat wordt hem niet. Dat is trouwens ook wat, Robert die las net al iets uit de Romeinenbrief, waar de Romeinenbrief natuurlijk ook voor het grootste deel over gaat, hè? Want de Joden leefden in die tijd wel in de sfeer van, ja, een gerechtigheid voor zichzelf tot stand brengen vanuit de werken van de wet. Daar waren ze mee bezig. Als je even verder bladert naar Romeinen hoofdstuk 9 met mij. Dan kun je dat ook iets van lezen. Even kijken, staat het in Romeinen 9? Ja, Romeinen 9 in vers 30, daar laat de Bijbel dus eigenlijk zien hoe de toestand was van het volk van Israël in die tijd. Romeinen 9 vers 30, daar staat, wat zullen wij dan zeggen? Dit, dat de heidenen die geen gerechtigheid hebben nagejaagd, gerechtigheid verkregen hebben. Gerechtigheid echter die uit het geloof is. Maar Israël, dat de wet van gerechtigheid najaagde, is aan de wet van de gerechtigheid niet toegekomen. Waarom niet? Omdat zij die niet uit geloof zochten, maar als uit werken der wet. Want ze hebben zich gestoten aan de steen des aanstoots. Zoals geschreven staat, zie, Ik leg in Sion een steen des aanstoots en een struikelblok. En ieder die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Die steen des aanstoots, die steen in Sion, dat weten we allemaal, dat is in Jesaja is dat een heenwijzing naar de Heer Jezus Christus, natuurlijk. En maar dit verwoordt wel eigenlijk mooi de toestand van het volk van Israël. Paulus kijkt hier natuurlijk terug ook. Hè? We leven al in de tijd na de verwerping van de Heer Jezus en handelingentijd, zeg maar. Hij zegt, ja, ze zijn eigenlijk aan de gerechtigheid niet toegekomen omdat het niet gepaard ging met geloof. Hè? Dat wil zeggen, het was niet uit geloof, maar het was meer uit henzelf, uit het vlees. En Paulus die zegt in Romeinen 3, in de gelaten brief, nadrukkelijk, vooral tot de Joden, uit de werken van het vlees wordt niemand gerechtvaardigd. Dus dat wordt hem niet. Dat is een doodlopende weg. Priester en leviet, die gaan voorbij. Daar heeft die stakker niks aan. En dan komt er, staat er in Lucas 10, vers 33, maar een Samaritaan die op reis was, kwam in zijn buurt. Staat niet waar hij vandaan kwam, waar hij heen ging, hij was op reis. En toen hij zag hem dus ook, staat er, was hij met innerlijke ontferming bewogen. Je moet je even voorstellen, ik ga er even van uit, maar dat kan ik niet met 100% garantie zeggen, dat die man die hier in de handen van rovers gevallen is, dat hij daar aan de kant van de weg ligt, halfdood, dat dat ook iemand was van het Joodse volk. Ja, maar nog eens, dat weet ik verder niet. In ieder geval was de mens. Maar vooral als het om een Jood zou gaan, een Joodse mens, hè, die vanuit Jeruzalem naar Jericho gaat. Ja, dan moet je bedenken dat als er dan een Samaritaan aankomt. Nou, de laatste waar die arme stakker het van zou verwachten dat hij hulp zou krijgen, was van een Samaritaan. Hij had misschien gerekend op die priester, hij had misschien gerekend op die leviet. Maar een Samaritaan. Hè? Iemand die afkomstig is uit Samaria. En de Bijbel zegt in Johannes 4, vers 9. Dat Joden geen omgang hebben met Samaritanen. Ze wilden zich er niet mee associëren. De Statenvertaling zegt, zij hadden geen gemeenschap met Samaritanen. Het was zelfs zo erg, naar verluid, dat als een Jood zeg maar, van Jeruzalem naar het noorden van Israël moest, dat hij om Samaria heen ging, want hij wilde geen Samaritaan tegenkomen. Dat moest je niet willen. Dus ja, en zo iemand ziet hem en staat er, was met innerlijke ontferming bewogen. En dat echt zo was, dat blijkt ook, want hij gaat naar hem toe. Hij verbond zijn wonden, goot er olie en wijn op, hij tilde hem op zijn eigen rijdier, bracht hem naar de herberg, liet hem verzorgen, enzovoort, enzovoort. Daar is ook een en ander van te zeggen, maar dat doe ik nou vanmorgen allemaal niet, voer te ver. Maar het blijkt in ieder geval wel dat deze Samaritaan, inderdaad, zoals er ook staat, innerlijk bewogen was. En die woorden, innerlijk bewogen, wil ik er wel even bij zeggen. Dat kun je een soort medisch interpreteren. Dat hij had als het ware, hij kreeg stantepede pijn in zijn buik van mededogen toen hij die man daar zag liggen. Hè, dat innerlijk bewogen zijn, dat lees je ook een aantal keren van de Heer Jezus zelf. Dat hij innerlijk bewogen, dat hij met ontferming bewogen was. Maar dat bewegen, dat heeft eigenlijk betrekking op de beweging van je darmen. Je darmen komen in opstand. Je darmen, nou, je krijgt er pijn in de buik van. Dus dat is echt wel een diepe bewogenheid, van binnenuit. En inderdaad, ik zei het al aan het begin, als je het hebt over het verhaal van de barmhartige Samaritaan en je vraagt dan, ja, wie is die Samaritaan eigenlijk? Dan, als je een beetje kennis van de Bijbel hebt, dan kom je al heel gauw bij de Heer Jezus terecht. En dan zeg je, ja, die Samaritaan, dat was eigenlijk een geweldig type van Jezus. En dat is ook zo. Ik geloof dat ook met heel mijn hart. Bovendien, vergis je niet, in Johannes 8, vers 48... daar staat, de Joden antwoorden, hè, in dat hoofdstuk is de Heer Jezus in dispuut met schriftgeleerden, fariseeën enzovoort, de Joden van die tijd. En dat is een heel ernstige aangelegenheid. Maar op een gegeven moment, de Joden antwoordden en zeiden tot hem: zeggen wij niet terecht dat u een Samaritaan bent en bezeten bent? Dus de Heer Jezus werd ook door die elite uitgescholden voor Samaritaan. Zo van, daar willen wij geen gemeenschap mee hebben. Daar schenken wij geen aandacht aan. Daar is geen plaats voor ontferming of liefde of zo ten opzichte van de Samaritaan. Zij erkenden hem dus niet als hun Messias, daar komt het dan op neer. Sterker nog, ze beschouwden hem als een soort tegenstander. Ze zeiden zelfs dat hij bezeten zou zijn, moet je nagaan. Dat betekent eigenlijk dat ze tegen hem zeggen dat ze hem verwijten een dienaar van de Satan te zijn. Daar komt het op neer. Dat is nogal wat hoor. Dat zijn nogal aantijgingen. Terwijl die Samaritaan juist degene is, uitgerekend degene die met ontferming bewogen is en zichzelf overgeeft aan deze persoon die in nood is en hem verzorgt en hem in de herberg brengt op een veilige plek en ook geld geeft om hem te verzorgen. En mocht daar nog meer nodig zijn, dan zou hij dat doen bij zijn terugkomst. Nou ja, ik zeg al, daar kun je typologisch ook wel het een en ander over zeggen, maar dat laat ik nog even liggen. Want het gaat ons nog steeds om die vraag. Wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Dat was immers het uitgangspunt. En dan, als de Heer Jezus dat dan verteld heeft, dan vraagt hij weer aan die wetgeleerden: wie van deze drie denkt u dat de naaste geweest is van hem die in de handen van de rovers gevallen is? Dat is dus het antwoord op die vraag, wie is mijn naaste? En die wetgeleerde die geeft zelf het antwoord, die zegt degene die hem barmhartigheid bewezen heeft. Nou, dat klopt. Dus dat is ook de betekenis van naaste. Niet alleen iemand van hetzelfde volk. Hè? Dat is de letterlijke betekenis van naaste in de Bijbel, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament. Maar de overdrachtelijke betekenis is ook degene die barmhartigheid bewezen heeft. En dan zegt de Heer Jezus iets, en dat is het probleem waar ik het over had. Want dan zegt hij: ga heen en doet u evenzo. Met andere woorden, betoon je naaste ook barmhartigheid. Maar dat moet dus het antwoord zijn op die eerste vraag: wat moet ik doen om het eeuwig leven te beërven? En nou krijgen we een probleem. Want ik heb jullie net gevraagd. Stel nou dat ik aan jullie vraag, of iemand vraagt aan jullie: wat moet ik doen om eeuwig leven te ontvangen, om eeuwig leven te beërven? Wat zeg je dan? Ja. Dan zeg je: geloof in de Heer Jezus Christus en je zult behouden worden. En dat is volkomen Bijbels. Er zijn teksten in overvloed in het Nieuwe Testament die dat ook zeggen. Wie in de Zoon gelooft, die heeft het leven. En wie in de Zoon van God niet gelooft, heeft het leven niet. Wie in de Zoon gelooft, ontvangt dat eeuwige leven. Wie niet in hem gelooft, de toorn van God blijft op hem. Israël jaagde een gerechtigheid naar, maar het was niet verbonden met het geloof. Ze deden het uit het vlees, uit hun werken. Dat is wat we lazen van Paulus in Romeinen hoofdstuk 9. Hoe lossen we dit probleem nou op, jongens? Nou, ik heb erover nagedacht en ik denk, ja. Soms heb je dat, hè? Dan valt ineens het kwartje. Heb je dat ook wel eens? Ook als het om de Bijbel gaat, hè? Je bent zo vertrouwd met de Bijbel, je leest allerlei dingen en je meent een heleboel dingen te weten enzovoort. En soms kom je toch iets tegen, was voor mij ook zo, dat ik ineens dacht van, ja, dat is toch wel raar eigenlijk zo, hè? Het is een beetje onbevredigend einde van het verhaal. Want als ik mij nou bekommer om iemand die in nood is, om mijn naaste, hè, en ik betoon hem barmhartigheid enzovoort, dan krijg ik het eeuwig leven. Nee, dat ontvang je door het geloof. Hoe zit dat nou? Nou, en dat vind ik nou zo mooi, dat je natuurlijk niet alleen dit verhaal hebt in de Bijbel, maar de hele Bijbel hebt. En hier zit natuurlijk ook een geweldig stukje typologie in. Dat hebben we met elkaar al gezegd. Want die Samaritaan, die zien wij allemaal ook als een type van de Heer Jezus Christus. Ja. Maar soms zit er in een geschiedenis, zitten meer dan één type. Ik zal je één voorbeeld noemen die je allemaal kent. Dat was de geschiedenis van Abraham en Isaac. Weet je nog, Abraham moest zijn zoon Isaac offeren op een van de bergen in het land van Moria. Nou, dat heeft Abraham ook gedaan. Die is op weg gegaan met Isaac in de richting van Moria. Iedereen die de Bijbel een beetje kent, die zal in Abraham en Isaac een type zien van God de Vader en God de Zoon. Helemaal niet zo moeilijk. Klopt. En op het moment dat Abraham zijn zoon op het altaar legt om hem te doden, voorkomt God dat op het allerlaatste moment. En in plaats van Isaac blijkt dat daar net in die omgeving een ram verward zit met zijn hoorns in het struikgewas. Wat ruist daar in het struikgewas? Ja? Even samen, wat ruist daar in het struikgewas? Het was een ram. En die wordt in de plaats van Isaac op het altaar gelegd en geofferd. Dus die ram is evenals Isaac een type van Christus. Die is zo moeilijk. Dus je treft daar een dubbel type aan. Er zijn meer voorbeelden in de Bijbel, maar dit vind ik wel een van de meest treffende. En ik heb zelf het idee, broeders en zusters, ik zeg het maar een beetje voorzichtig, hè, want ik wil ook niet me voordoen als eigenwijs, maar ik heb zelf een beetje het idee dat dat hier ook zo is. Dat we hier een dubbel type aantreffen. Waarmee ik eigenlijk zeggen wil dat niet alleen die Samaritaan een type is van Christus, maar ook die man die daar half dood aan de kant ligt, dat is ook een type van Christus. Uit dit verhaal blijkt dat het in ieder geval een type is van de mens. Want het was een zeker mens die afdaalde. Maar die Samaritaan, de Heer Jezus Christus, die stond in hun midden als mens. Paulus schrijft later in Filippenzen 2, in het uiterlijk van een mens bevonden, is hij gehoorzaam geworden tot de dood, ja, de dood van het kruis. En hoe zit dat nou? In Johannes 5, daar zegt de Heer Jezus tegen die elite, tegen diezelfde mensen, jullie onderzoeken de schriften en jullie menen daarin het eeuwig leven te hebben. En deze zijn het welke van mij getuigen en toch wilt u niet tot mij komen en leven hebben. Ken je die tekst? Nou, anders lees je hem nog maar een keer na thuis. Johannes 5, vers 39. Prachtig mooi woord, ook een heel belangrijk woord. Jullie onderzoeken de schriften en meen daarin eeuwig leven te hebben. En deze zijn het welke van mij getuigen. En toch wil je niet tot mij komen en leven hebben. Dus je moet tot de Heer Jezus komen om leven te hebben. Nou, dat hadden we al in de gaten, ja. Anders gezegd, je moet in hem geloven. Gij onderzoekt de schriften. Welk getuigenis geeft de schriften van de Heer Jezus? Nou, ik wil één getuigenis even met jullie lezen. Moet je even met mij terugbladeren naar Jesaja 53. Jesaja 53. Dat is een profetische schildering van de Messias die komen zou, de knecht des Heren. En daar staat in vers hoofdstuk 53, vers 1 van Jesaja, wie heeft onze prediking geloofd en aan wie is de arm van de Heere geopenbaard? Want hij is als een lood opgeschoten voor zijn aangezicht, als een wortel uit dorre aarde. Gestalte of glorie had hij niet. Als wij hem aanzagen, was er geen gedaante dat wij hem begeerd zouden hebben. Hij was veracht. De onwaardigste onder de mensen. Een man van smarten. Bekend met ziekte. Iemand voor wie men het gezicht verbergt. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Voorwaar onze ziekten heeft hij op zich genomen. Ons leed heeft hij gedragen. Wij hielden hem echter voor een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte. Maar om onze overtredingen is hij doorboord. Dit schetst een beeld van de persoon die wij later als het ware tegenkomen in Lucas 10 als de barmhartige Samaritaan. Maar dat niet alleen. Het is ook het beeld dat tot je komt als je naar diegene kijkt die daar aan de kant van de weg ligt. Door de mensen verworpen. Door rovers bestolen. Uitgeschud, geslagen. Gemarteld, om het maar even zo te zeggen. En ze lieten hem half dood liggen. En je ziet daarin dus eigenlijk ook een geweldig type van de Messias. Van de Heer Jezus. Die als een verworpene, een geslagene, een verachte leefde te midden van zijn volk. En die priester ging voorbij. En die leviet ging voorbij. Maar wat er eigenlijk gebeuren moet, dat is dat iemand, wie dan ook, of het nou een priester is of een leviet of een gewone Israëliet, juist naar diegene toe gaat die daar als arme stakker in nood is. De Heer Jezus heeft later gezegd, de vossen hebben holen, de vogelen des hemels hebben nesten en de Zoon des mensen heeft geen steen om zijn hoofd neer te leggen. Als zij werkelijk de wet serieus genomen hadden en zich bekommerd hadden over hun naaste, die priester ook en die leviet ook, en ze hadden hem gezien, dan waren ze onmiddellijk naar hem toegegaan en hadden zich over hem ontfermd. Mag ik het wat anders zeggen? Dan hadden ze zich aan hem toevertrouwd. Want dat is er gebeurd. Die man die vertrouwde zich helemaal toe aan die arme stakker en verzorgde hem, omarmde hem. Hij had hem eigenlijk, om het zo te zeggen, lief. En als je dat type meeneemt, weet je, dan komt het goed met dit verhaal. Ga heen en doe gij evenzo. Met andere woorden, als ze zich inderdaad over zouden geven aan die persoon die door de goegemeente veracht werd, aan zijn lot werd overgelaten, zelfs uiteindelijk gemarteld is, als ze tot hem hun toevlucht zouden nemen, hun toevlucht tot Jezus dus, de vernederde mens, dan betekent dat eigenlijk dat ze dus in geloof, in gehoorzaamheid zich naar hem zouden keren. En dat zou ertoe leiden dat ze hem zouden erkennen als de van God gezonden Messias. En dat is eigenlijk de enige voorwaarde om eeuwig leven te ontvangen. Namelijk dat pretendeert geloof in hem, overgave in hem. Laat ik nog even afsluiten vanmorgen met 1 Johannes 5. 1 Johannes 5. Vind ik wel mooi om die tekst er even bij te lezen. 1 Johannes 5. Daar staat. Vers 10. Wie gelooft in de Zoon van God, heeft het getuigenis in zichzelf. Wie God niet gelooft, heeft hem tot leugenaar gemaakt, omdat hij niet geloofd heeft het getuigenis van God, dat God van zijn Zoon getuigd heeft. En dit is het getuigenis, namelijk dat God ons het eeuwige leven gegeven heeft. Daar ging het om. Dat was de vraag. En dit leven is in zijn Zoon. En daarom, zoals ik al zei, wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Deze dingen heb ik geschreven, zegt Johannes, aan u die gelooft in de naam van de Zoon van God. Opdat u weet dat u het eeuwig leven hebt. En opdat u gelooft in de naam van de Zoon van God. Dus als ze zich aan hem zouden toevertrouwen, die door de elite wel verworpen werd, als een steen des aanstoots, is het waar wat Paulus schreef in Romeinen 9. Wie op hem zijn geloof bouwt, die zal niet beschaamd worden. Sterker nog, die ontvangt het eeuwige leven. Amen. Zullen we samen de Heer gaan danken? Vader in de hemel, we willen u zo hartelijk danken voor de rijke geschiedenis die we zo vanmorgen mochten lezen en overdenken. Inderdaad, de verachte. Degene die werd verworpen. Die werd weggezet als een Samaritaan. Heren, maar dank u wel dat we met innerlijke ontferming ons tot hem mochten keren. Heren, en dat is ook eigenlijk wat u, het enige dat u vraagt. Wie tot hem gaat, zal het leven ontmoeten. Eeuwig leven, onvergankelijk leven. Dank u wel dat dat ook in deze geschiedenis tot uitdrukking komt. We danken u voor dat geweldige liefdewerk dat u tot stand gebracht hebt in uw Zoon. En dat wij daar ook vandaag nog altijd van mogen profiteren. Dat er iemand gekomen is die in onze plaats wilde staan. Die de straf der zonde op zich genomen heeft, zoals de profeet ook zei. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En dank u wel, Heer, dat wij ons mogen toevertrouwen aan degene die door de wereld verworpen is. Ook door zijn eigen volk, de Heer Jezus Christus, uw Zoon, onze Heiland. En dank u wel dat we daardoor ook in uw nabijheid gekomen zijn. En mogen leven. Leven tot in eeuwigheid. Leven dat in de toekomst in uw heerlijkheid wordt geopenbaard. Heer, wat zijn we bevoorrechte mensen. We kunnen u alleen maar danken en loven en prijzen. Wil zo de naprediker ook zijn van dit woord in onze harten. En komt u er maar mee tot uw doel. Dat vragen we u uit genade. Amen. Tot zover. We gaan nog een slotlied zingen. En ik dacht, Job, aan lied 150 uit Johannes de Heer. Welk een vriend is onze Jezus? Misschien mooi om daarmee te eindigen. Hè? Zullen we dat nog staande zingen?